Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 92, de eerste vijf versen.
Oh,
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het heilige evangelie van Johannes en daarvan het 21ste hoofdstuk. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen ze niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hem, kindekens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. En Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan het land, gegaan waren, zagen zij het kolenvuur liggen en het vis daarop en brood. En Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land, een vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipel geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. En wederom zeide hij tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, heb gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. En voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde het al waar gij niet wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? En als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? En Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, dan gaat het u aan. Volg gij mij. En dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten aan. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht gemeenschappelijk gebed. Heere, o, als wij kennis hebben aan het heilsfeit van Pasen. Uw volk krijgt aan alle heilsfeiten kennis. Want die getuigen van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is het leven van uw kerk. En dat is ook de inhoud van de prediking. Ook ten aanzien van de heidenzending moet ook diezelfde prediking klinken. Dat Christus, als wij nog krachtloos waren, te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Dat wonder van vrije genade, gij verkiest en doet nader en doet wonen in uw huis. O, alle dingen zijn u bekend van eeuwigheid. En het is voor ons niet altijd de vraag, want als wij door het geloof leven, dan weten we ook welke wonderen gij hebt verheerlijkt in ons persoonlijk leven en ook vanuit uw woord. En dat gij wederkomt op de wolken des hemels, waaraan de vreselijkste oordelen aan vooraf zullen gaan. O, dat u dan niets vreemds overkomen, zegt de apostel Petrus. Want de Heere heeft het zoveel malen gezegd, ook door middel van zijn profeten en apostelen. Heere, dat we dan acht mochten slaan op uw woord, ook deze avond, waarin gij opnieuw uzelf heeft geopenbaard op een andere plaats, aan de oever der zee van Tiberias. Want gij zijt overal. En uw volk kan wat dat betreft u niet ontlopen, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. En dat is ook de enige troost, behoort tot de enige troost. Beide in leven en sterven. Waar we ons op deze wereld bevinden, mocht het en kon het zijn in uw gunst. Want wij kunnen niet overal heen trekken, tenzij gij ons de weg wijst. Wijs ons de weg door u bepaald, dan zullen we die ten einde toe bewaren. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, omdat we van onszelf niks weten. Heren, we hebben het vanmorgen gehoord, dat gij uzelf als de opgestane levensvorst zich aan de wenende en zoekende Maria Magdalena heeft geopenbaard tot haar eeuwige troost, hoewel zij die enige troost al mocht kennen, maar zo daarin krachtdadig bevestigd, dat zij ook u daarvoor eeuwig zal grootmaken en reeds bezig is in de hemel met de ganse triomferende kerk u eeuwig mag verheerlijken met al de discipelen, behalve Judas. O, dat we ons ook aan deze zijde van het graf daarin mochten bezig zijn, in die verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Vervul ons dan met uw geest. Vervul ons met die opgestane levensvorst. Zonder u kunnen we niks doen, maar met u, als gij ons met uw heilig voorgaat, oh, dan kunnen we heel de wereld aan. En dat we die overwinningen mochten behalen. Tot straf van de goddelozen en tot toebrenging van de uwe, die gij daartoe verkoren hebt. Want die zult gij ook roepen in de tijd. Mocht daartoe nog gepredikt worden. Ook onder de kleine kinderen, want het is niet aan leeftijd gebonden. Als gij roept Klein of groot, dan komen ze onwederstandelijk. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Heere, o, wat kan uw volk toch vermoeid en belast zijn van de zonde, vanwege de zonde. En toch niet zonder hoop, want een apostel leert dat hij die der zonde gestorven is, wij der zonde gestorven zijn. Hij is ons voorgegaan, niet omdat hij zonde had, maar hij heeft de zonde gedood en geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Uitgewist door zijn bloed, het handschrift uitgewist dat tegen ons was. In inzettingen bestaande en ook vanwege uw heilige wet, gij hebt een wet gesteld, want als genade verheerlijkt wordt, dan wordt ook uw wet verheerlijkt in de volkomen gehoorzaamheid in en door de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Want hij is onze gerechtigheid. Mijn Heere, zegt Maria Magdalena, de Heere, onze gerechtigheid. Ja, dat dat ons leven is, want dan kunnen we buiten u niet meer leven. Buiten uw bevestigende genade. Ook zoals Petrus hersteld werd in zijn ambt en in de genade. En zo handelt gij met al uw kinderen. Wees gij ons nabij, ook deze avond. Gedenk uw volk wereldwijd. De weduwe, de wezen, de eenzame, de zieke, de dakloze, de oude van dagen. Heere, maak er nog groen en fris in hun hoge leeftijd. Want ook uw volk zal daarin vruchten dragen. Gij hebt ze verkoren om eeuwig, maar ook aan deze zijde van het graf, uw lof te vertellen. Vervul ons met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Kom over en help ons om Jezus willen. Amen. Ja, geliefde, dan het vervolg van hoofdstuk 20. En dat is meer gericht aan Petrus en de zeven Tiberias. Die was met de discipelen bij elkaar en zegt, ik ga vissen. Dus Petrus was niet hooggeestelijk, overgeestelijk. Nee, dat was hij niet. Hij kon zich ook gedragen, want ze waren vissersmannen. Ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Dat was ook een verlossend woord. Want te zitten met een boekje in een hoekje, dat is niet het leven. En als de Heere zijn ontmoetingen wat uitstelt, dan vervallen we niet tot wanhoop. Ook gaan we niet over tot de orde van de dag, maar dan gaan we wel ons begeven. Desnoods, hoewel het ook voor de discipelen gold dat ze niet ingewikkeld mochten worden in de handelingen des leeftochts, omdat ze geroepen waren om het woord te prediken. Maar ze moesten toch wachten op de belofte des vaders om die kracht des heilige geestes te ontvangen, waardoor ze ook konden gaan en staan waartoe de Heer hen geroepen had, alle volken. En u moet verstaan dat er was niet één apostel die gebonden was aan één gemeente, zoals in onze dagen, nee. Nee, alle volken. De hele wereld was hun akker. Ja. Ja, dat kennen ze in onze dagen niet meer. Want ze zitten allemaal te kijken naar de traktement. Maar als je door de Heere bent geroepen, dan zorgt hij voor alles. Dan zorgt hij voor alles. Uitgaan zonder buidelen, zonder malen. Ik ga vissen. Nou, I like that. I like that. Want daarin kunnen we Simon Petrus zien in zijn gewone doen. En nogmaals, niet in overgeestelijkheid. Nee, en zo zeiden ze alle, want Petrus was dikwijls de woordvoerder van alle discipelen. En dan kan je dikwijls lezen, zo zeiden ook alle discipelen. Ook toen die zei, ik zal voor u de dood ingaan. En zo zeiden ook alle discipelen. En wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen ze niets. Dat is niet veel. Niets. Dus heel de nacht gevist en niks gevangen. Ja, nou, het komt wel openbaar dat de discipelen van Christus wel enige zelfontdekking hadden. Ik zou zeggen heel veel zelfontdekking hadden. Want Dat kwam openbaar als er staat geschreven. En als het morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hem: Kindekes, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordde hem: nee. Ze zeiden niet van ja, het was verkeerde wind. Of de boot die dreef steeds af. Of de netten waren gescheurd. Nee. Ik ken die visserstaal persoonlijk. Ja, dan ligt het aan de hengel of aan de haak of aan het deeg. Ze kunnen alles bij elkaar verzinnen, maar hier antwoorden zij een eerlijk antwoord. Kindekes, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem: nee. Dat zou ik toch niet verwachten. Hè? Heel de nacht gevist en niet gevangen. Waren dat nou die ervaren vissers? Nou, het was een oefenschool. De Heere had het wel gehoord, misschien van verre, maar hij hoort alle dingen. Dat Petrus gezegd had: ik ga vissen. Dat had hij gehoord en daar maakte de Heer een oefenschool van. Want hij verblindde de vissen dat ze niet in die netten zwommen. Hij boog ze af, want daar had hij wat mee te zeggen. En ze vingen niets. Ja, nou zo kan het ook met de prediking zijn. Niets gevangen, heel de nacht gevist, om het zomaar eens te zeggen. Om een woord van de Heer te ontvangen waarover gepredikt moet worden, ja. Dat is eigenlijk mijn studie. Wat de Heer me in het hart geeft om daarover te prediken. Want dan geeft hij de voorbereiding, de bediening. Dan geeft hij er alles bij. En wat was toen wat de Heer tot hen zei? Werp het net aan de rechterzijde van het schip. Dat is stuurboord. Hè? Als je natuurlijk bij een auto zegt de rechter of de linkerkant. Dan moet je altijd rekenen vanaf de bestuurderszitplaats. Ja, de rechterdeur is dan stuurboord. En een mens zit met ook de discipelen zaten maar te vissen een bakboord, omdat dat de gewoonte was. Dat was onder de vissers bekend. Je moet je net uitgooien of je hengel werpen, bakboord. Nee, de Heer zegt, werp het net aan de rechterzijde. Nou, dat was tegen alle visserslogica in en gij zult vangen. En op een andere plaats zegt Petrus, het was eigenlijk voor de vissers onzin, maar hij zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Aan de andere kant, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Dus de Heere maakt van die nacht niets gevangen een oeverschool. Want hij zegt op een andere plaats, ik zal u vissers der mensen maken. Al de discipelen, of de meeste discipelen, hadden verstand van vissen, maar dan moesten ze door de Heere nader onderwezen worden in geestelijke zin. Dat als je niks vangt door de prediking van het woord, er komen geen zielen tot bekering. Dan moet het net aan de andere kant. Dus naar de heidenen of op een andere plaats. Ja, niet een ander beroep aannemen. Nee, want ze waren geroepen. Ze waren niet geroepen om van gemeente naar gemeente te gaan. Traktement, traktement, traktement. Nee, dat was niet de roeping die de discipelen ontvangen hadden. Heel de wereld was hun akker. En dan het net werpen aan de andere kant. En ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ja, we lezen dat vol grote vissen tot 153. En een urker visser die de Heere vreesde. Ja, kwam ook door in een situatie van onmogelijkheid. Had al lang niks gevangen. En ja, dat levert dan niks op. Niks gevangen levert niks op. Kost alleen maar geld. En toen deed hij een gebed. En de netten werden weer uitgelaten. En toen vong hij echt letterlijk 153 grote vissen. God is nog dezelfde. Ja. Nou, ik kan die wonderen uit mijn eigen leven ook wel verhalen. En wat dat betreft had ik meer beet in de havens van Rotterdam en Amsterdam als in de kerken. Dat is wel mijn ervaring. En dat ligt niet aan de omstandigheid, nee. Maar de Heer Jezus had van zijn Vader bevel gekregen en een belofte gekregen. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Want de Heer zelf, die ging ook wel naar andere delen, bijvoorbeeld Tyrus en Sidon. Ja, omdat hij Capernaum, Bethsaida, Gorazin. Mensen deed het niks. Die prediking van het evangelie had geen weerklank op de bergen. Dat hij zelfs zegt, ik heb te vergeefs gearbeid.
Ja, het leek allemaal nutteloos. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Ik heb het u pas voorgehouden. En dan gaat hij naar de delen van Tyrus en Sidon. En met die Canaanese vrouw. En dan kan je in meer gevallen, kan je daar in het woord lezen. Dat waar je het niet van verwacht. Ja, die mensen komen tot bekering. Dat is wel een almachtige kracht Gods. Het is de geest die levend maakt. Maar u moet goed verstaan dat het niet allemaal op die bijzondere wijze gaat zoals de Heere werkt. Het lijkt wel mensenwerk. Het lijkt wel mensenwerk, want hij had toch ook in Capernaum en Bethsaida, Gorazin, had die mensen kunnen bekeren door zijn almachtige kracht. Oh ja, God kan alles, maar dat betekent niet dat hij alles doet. Dat betekent natuurlijk niet dat het allemaal zo bijzonder gaat, alsof daar geen strijd aan vooraf gaat, mee gemoeid is. Nee, de Heere die werpt nog steeds in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. En het blijft staan, als wij niet in Christus geloven, maken we God tot een leugenaar. Dus zo werkt de Heere en hij bindt de verantwoordelijkheid op onze zielen, waarmee we niks kunnen, want dat hebben we al tot de dood toe in het paradijs verzondigd. Maar in die weg werkt God. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als wij geen kennis hebben aan onze ellendestaat, wat we voor God geworden zijn, de Heer bindt altijd, legt altijd de schuld aan mensen zijde. Dus Capernaum, Gorazin, Bethsaida, die tot de hemel toe verhoogd, zullen tot de hel toe nedergestoten worden. Die separatie is ook helemaal weg. Refedom, refedom. Gij zij tot de hemel toe verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wat dacht je me nou? Dat verzin ik niet. Als de mensen zich niet bekeren, als het allemaal gewoon wordt, dan moeten de discipelen, werden er ook op gewezen, dat ze, ga dan heen, onderwijst al de volken, heel de wereld moesten doortrekken. Heel de wereld moesten doorreizen. En heel de wereld zijn ze niet aan toegekomen, maar als je ziet dat ook in die dagen, er bestonden geen vliegtuigen, boten, paarden, kamelen, dat was alles, dat was het reisvervoer. Dus zij konden zich dan nog zodanig niet verplaatsen, zeeschepen. Je had wel zeeschepen, maar niet van die mate die we nu hebben, hoor. Nee, de tijden veranderen, maar de Heer verandert niet. Nee, hij zendt zijn knechten dan wel, want je leest ook vele Engelse zendelingen. Die hebben helemaal de reis om Kaap de Goede Hoop gemaakt. Om naar India te reizen, te zeilen en naar Sinus te zeilen. Ja, toen werden de afstanden al groter. Columbus, daar weten we het een en ander van. En nou wordt het allemaal in een paar uur met een vliegtuig afgelegd. Nou, ik heb er wel eens moeite mee gehad, vooral toen ik nog nooit gevlogen had. Maar ik kreeg daar ruimte in door deze woorden. Vaar ik op, zo zijt gij daar. Bedde ik mij in de hel, zo zijt gij daar. De Heer is overal en de ruimte, dat komt de mens niet toe. Dus al die ruimtevaart, dat is allemaal goddeloos. Nee, de Heer heeft ons deze aarde gegeven. En ik herinner nog wat mijn moeder zei. De zee voor de vissen en de vogels voor de lucht. Maar ze is zelf toch ook een keer heb ze in het vliegtuig gestapt. Ik zeg dat, nou redeneer je tegen je eigen gezegde in. Ja. Maar vliegen met een vliegtuig zijn ook maar apparaten. En of je nou laag vliegt of hoog vliegt. Nee, nee, daar kan ik geen zonde in ontdekken op zich. Overal waar je afgoederij van maakt, is zonde maar. Ik hoor die Anton de Bruiner zeggen, als je auto niet start of je fiets hebt lekker banden, mag je ook met de trekker naar de kerk. Ja, waarom niet? Alles moet wel ten dienste staan in het Koninkrijk van God. Dan is alles geoorloofd. Alles, niet de zonde, nee, nee. Dat bedoel ik niet. Dus die hadden niks gevangen, want ze moesten opgeleid worden om vissers der mensen te worden. En dan komt het wel openbaar, op zijn woord hebben ze het net aan de rechterzijde van het schip geworpen. Heel onlogisch, en het net was vol met een menigte der vissen. Nou, de Heer heeft zijn geroepen knechten ook vrucht beloofd. Hoewel de profeten daar, de grote profeten, de kleine profeten daar niet heel veel van gezien hebben. De apostelen hebben er meer van gezien. Want als je leest hoeveel bekeringen onder de apostel Paulus' prediking, zijn brieven staan er wel vol van. Maar het was niet altijd zo. Het was niet altijd zo. Het moet ook geen gewoonte worden dat de Heer dat dan maar automatisch doet. Nee, de Heer had de eer aan zijn kant en het blijft net zoals hier ook. Dat wonder van die menigte der vissen, dat kon niet en het gebeurde. Dus ze waren toch niet voor niks uitgetrokken, maar daar ziet het niet op. Het zijn absoluut geestelijke lessen die de Heere ook uit de natuur haalt. Want ze moesten vissers der mensen worden. En dan gaat het zodanig, zoals hier beschreven staat, werp u net aan de rechterzijde van het schip. Heel onlogisch. En dan kom je op plaatsen waar er is niks van te verwachten. Zo werkt de Heere altijd in zijn wonderlijke wegen. Zijn pad is in de zee en zijn voetstappen worden niet bekend. En als de Heer dan gaat werken, dan kan niemand meer zeggen, dat heb ik ook nog geloofd. Maar wel, krachtens die roeping, ga dan heen, onderwijst alle volken. En de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Want de Heer Jezus stond op de oever der zee en was ongeveer 200 ellen van het land verwijderd, dat schip. Ik denk niet dat de Heer Jezus een andere gedaante had aangenomen, want Johannes heeft misschien goede ogen gehad en hij kon de Heer Jezus onderscheiden. Het is de Heere. En Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt. We moeten goed verstaan, hij was niet spiernakend. Nee, het opperkleed, dat was een bovenkleed, wat over de onderkleding werd geworpen en hij wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Ja, nou, je moet maar denken, en ik heb net die Urker Visser aangehaald die dat ook letterlijk heeft mogen ervaren. Als we het maar van de Heer verwachten, dan heb je net te vol, dan heb je net te vol. Weet je, ook om wat uit te delen. Denk erover, dat ziet daarop. Want Maria wierp die kostelijke nardesalf over de voeten van Christus om hem te zalven. En die gaf alles wat ze had. Dat zie je ook aan Maria Magdalena. Ze wilde heel haar leven in de dienst van de Heer Jezus besteden. En zelfs tevreden met een dode Jezus, dan helemaal geen Jezus. Kijk, dat zijn ook de beproevingen waarin de Heer zijn volk leidt. Waar is het je nou om begonnen? Om er zelf beter van te worden? Of, net als Abraham, hij gaf ook tiende aan Melchizedek. Abraham was rijk, had hij allemaal uit de rechterhand van God ontvangen. Hij nam geen schoenveter van de koning van Sodom aan, maar hij gaf wel wat hij bezat, wat hij van God ontvangen had. Een tiende aan de koning van Salem, Melchizedek. Priester in eeuwigheid, omdat hij geen vader en moeder had, die niet genoemd zijn. Daarom was Christus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij wordt als voorbeeld genomen. En als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen, want alle dingen zijn gereed. Je hoeft de Heer Jezus niks toe te brengen. Maar de Heer Jezus veracht natuurlijk niet die vangst, want hij zegt, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Alles is al waar en klaar en zeker in hem. Het kolenvuur, dat is de heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd en vis daarop. En brood. Want in de omgang en in de gemeenschap met Christus, daar staat geschreven, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaad zoekende brood. Maar het ziet ook op die geestelijke spijzen. Want een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond gaat. Herken je nou wat ik zo ver, tot de helft van het hoofdstuk, herken je daar je leven in? Niet iedereen krijgt een bijzonder ambt zoals de apostelen. En de apostelschap was een uniek ambt, eenmalig en dat keert nooit weer. Maar die roeping, die is nog steeds. De Heere, die zendt zijn arbeiders uit, omdat de velden wit zijn om te oogsten en de arbeiders weinigen. Bid de Heere des oosters, ben je er nou ook werkzaam mee? Met het koninkrijk van God? Of zie je maar te vergaren? En ik heb wel gezien bij sommigen, ja, die hadden zoveel vergaderd, maar hij zal er niet van eten. En ze stieren verbuiten de rijkdom en het is anderen geworden. Ja, dan is het geen zegen, maar een vloek. Als de Heer je bedeelt met goederen van deze wereld, dan is dat ook om de armen te gedenken en je leven te besteden in dienst van Gods koninkrijk. Maar de Heere verachtte die vangst niet. Nee, want dat had hij zelf bewerkt. En Jezus zei dat tot hem: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. En het net scheurde niet. 153 grote vissen. En het net scheurde niet. En toen hielden ze het middagmaal. En de Heere die liet zich ook voeden door hun eigen gevangen vis. Dat was allemaal door hem bewerkt. Denk erover dat de discipelen zich daar verwonderd hebben. Maar daar stopte het niet mee. Want middagmaal, dat betekent ook hij onderhield gemeenschap met hen. Door middel van het middagmaal. Want daar is ook gebeden. En daar heeft hij zijn zegenende handen uitgespreid. En niemand van de discipelen durfde hem vragen wie zijt gij, wetende dat het de Heere was, omdat zij hem in zijn opstandingskracht en gestalte hebben leren kennen, zoals we dat in het vorige hoofdstuk hebben opgelezen. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dat ging nogmaals gepaard met gebed en dankzeggen. En dat is, laat ik eens zeggen, ja, goede gewoonte. Het moet niet een oppervlakkig gebed zijn, mag ook niet voor het eten, na het eten. Het lezen mag niet oppervlakkig zijn, want het is Gods woord. En als we dat nou naar waarde kunnen wegen, God werkt behoefte, heb ik vanmorgen gezegd. Maria, die was zo behoeftig, in zielennood behoeftig, naar het eeuwige leven. Dat was voor haar Christus, niks anders. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dit was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Die moeite heb Christus genomen en je ziet dat het ook noodzakelijk was, niet voor hemzelf, want hij had alles volbracht. Maar hij wilde zijn discipelen nog nader onderwijzen, de opstandingskracht doen ervaren en daarin sterk in het Allerheiligste Geloof. En dan komt de herstelling van Petrus in zijn ambt en ook in de genade. Hoewel Petrus de genade niet had verloren, want de Heer had voor hem gebeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En Simon, Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze? En dat zeggen de kanttekenaren, namelijk mij liefhebben. Heb gij mij liever dan mij liefhebben? Nee, dat staat er niet. Nou, ik heb het zelf ondervonden wat er staat. Simon, Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze andere discipelen? Want zo kan het zijn, de broederliefde mag nooit boven de liefde tot Christus gaan. Nou, dat is ongeoorlog, want dan wordt het afgoderij. Want altijd Jezus in het midden, Simon, Jona's zoon. Daar hadden we het vanmiddag ook even over die namen, die dubbele namen. Ja, Petrus heet ook Simon. Simon Petrus, Cephas wordt hij ook genoemd. En was een vraag over Didymus, dat betekent tweeling. Didymus, Thomas gezegd, Didymus, dat was zijn Griekse naam. Dat betekent tweeling. En toen waren er nog geen achternamen, dat is pas. Dat heeft Napoleon ingevoerd. Want Jacob Pieterszoon, ja, daar word je ook zo moe van. Hè? Allemaal Pieterszoon. Michiel, Adriaan, zoon, de ruiter. En zo kan ik hem doorgaan natuurlijk. Maar ze hadden vaak dubbele voornamen. Dubbele voornamen. En de Joden hadden ook natuurlijk allemaal een Hebreeuwse naam en een Griekse naam. Hoewel dat hetzelfde betekende. Dus Simon, Jona's zoon, Simon Petrus. Jona's zoon, heb gij maar liever dan deze andere discipelen. En hij zeide tot hem: ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Dat is niet tegenstaande mijn voorgaande val, waarvan ik hartelijk berouw heb. En het welk ik vertrouw dat gij mij vergeven hebt. Zo weet gij dat al is het dat de belijdenis uit zwakheid heeft opgehouden in mijn mond, dat nochtans mijn liefde jegens u niet heeft opgehouden in mijn hart. Dat vind ik mooi uitgedrukt van de kanttekenaar. Want die liefde die vergaat nimmer meer. Geloof, hoop en liefde. Doch het meeste van deze is de liefde. En de liefde die gaat over de dood heen, want die blijft tot in eeuwigheid. Nou, dan komt Petrus met vrijmoedigheid. Hij zou wel niet zoveel vrijmoedigheid meer gehad hebben. Maar het werd hem zo afgevraagd, gewetensvol afgevraagd. Ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Want daar komt het wel op aan, hoor. We kunnen natuurlijk een taal spreken als de engelen, maar als we de liefde missen, ja, dan zijn we een klinkend metaal en een luidende schel. Dat wordt ook misbruikt. De godsdienst heb ik ook zelf meegemaakt. Want als je separerend preekt, dan noemen ze je een luidende schel, een klinkend metaal, omdat ze dat niet kunnen verdragen. Denk erover dat de fariseeën Christus ook voor liefdeloosheid hebben beschuldigd toen hij hun hel en verdoemenis aanzegde. Dat kan men vandaag en de dag ook niet meer verdragen. Je moet maar eens op hun vrome tenen trappen. Dan barst er een adder uit. Maar dat behoort ook tot de roeping, tot de prediking van het woord. De volle raad Gods. En daar hoort ook de bestraffing, de publieke bestraffing van publieke zonde. De zonde van kerkland en volk. Als je dat allemaal achterwege kan laten, ben je geen knecht van God. Dan ben je een grote huichelaar. Daartoe ben ik niet geroepen. En nou, dan moet ik er nog steeds aan beginnen om die volle raad Gods te prediken. Want daar raak je nooit in uitgestudeerd. Nee, het is altijd weer beginnen aan het begin. En dan zeiden wederom tot ten tweede malen: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? En hij zeide tot hem: ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Ja, dat was waar. En hij zeide tot hem: hoed mijn schapen. Eerst wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Nou, lammeren zijn geen schapen en schapen zijn geen lammeren. Ze behoren allemaal tot het eigendom, tot de kudde van Christus. Zowel lammeren en schapen. Het is beide. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Hoeden, dat zit meer op bewaar mijn schapen. Voor gevaren. Dus schapen hoeden, een kudde schapen hoeden. Dan moet je ze niet langs het ravijn laten gaan, want dan kunnen ze erin storten. Nou, dat heeft met dat hoeden te maken. Weiden, dat ze het rechte voedsel krijgen toegediend. Zowel de lammeren als de schapen. En die roeping had Petrus. En die roeping hadden alle andere discipelen. Ja. Om lammeren te weiden, Paulus zegt wel. Ja, naar de tijd behoort gij al mannen in Christus te zijn. Want hij wilde dat wel doen. Want dat behoorde ook tot de roeping om de zuigelingen van die onvervalste melk te bedienen. Maar dat moet toch een opwas zijn. Want bij verachtering in de genade, ja, dan merk je dat wel op, dat men ook zelfs niet meer leeft van die onvervalste melk. Laat staan dat vaste voedsel. Je kunt het in de natuur zien. Als een baby wordt gespeend, en dan spoegt hij eerst dat vaste voedsel uit. Maar dat betekent niet dat de moeder daarmee stopt. Nee, ze houdt vol totdat hij het verdraagt. Want hij moet groeien. Hij moet opwassen. Geestelijk betekent dat opwassen in de kennis van Christus. En ja, Paulus die kwam dat veel tegen, dat ze dat nog niet konden verdragen. Het vaste voedsel in geestelijke zin, dat is de leer onderscheiden. Want anders dan zwabber je mee met allerlei wind van leer als je op die melk blijft teren. Nee, een baby wordt gespeend en zo is het ook geestelijk. Dat is maar eigenlijk een korte tijd. En dan moet je overgaan tot vast voedsel. En de Heilige Geest leert dat al zijn kinderen. De een meer, de ander minder. Maar was dan op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Denk erover dat Maria Magdalena ook onderwezen is in het verstaan van de leer. Want het was hem wel gezegd. En ze zullen het zich wel, zoals het in het Gods woord staat geschreven. En ze werden indachtig de woorden die hij tot hen gesproken had. Maar ze verstonden het nog niet. Maar toen ze de kracht, zijn opstandingskracht, mochten ervaren, dat brengt ook het verstand mee, hoor. Het verstaan bedoel ik. Niet verstand, het verstaan. Ja, het heilige verstand ook. Om de leer te mogen verstaan. Er staan de meubels, zei vroeger Gods oude volk, door elkaar. Alles is wel aanwezig, maar het is nog, je zou zeggen, een soort chaos, hè? Maar je ziet hoe de Heer is opgestaan uit het graf. Die doeken die lagen niet in een hoek geworpen. Nee, die waren netjes opgevouwen en opgerold. Ja, dat was ook een bewijs voor zijn opstanding. Want als die gestolen had geweest, kon natuurlijk niet. Nee, maar dan had het er niet zo ordelijk bij gelegen. Dus daarom kun je ook zien als Maria Magdalena, maar daar had ze geen belangstelling voor die doeken en die klederen. Ze moest de Heer Jezus hebben. Nou, als je zo vol bent van de liefde, dan beantwoordt de Heer die liefde. En die liefde zet hij nooit beschaamd, omdat hij zelf de bewerker ervan is. Maar het water komt wel tot de lippen, ja, en er soms overheen. En toch bewaart de Heer zijn volk, want hij is de goede herder. En dat legt hij ook op zijn apostelen, om hoeder te zijn, om herder te zijn, om de lammeren en de schapen te weiden. Maar het hoeden van de schapen, dat ziet op hun drachtig worden. Want in de natuur weiden de schapen de lammeren. Wie geven de lammetjes melk in de natuur? Niet de boer, maar de schapen. Nou, zo moet het ook geestelijk. En dat is een oefenschool. Natuurlijk is dat een oefenschool, maar zo moet het wel werken. En daar zorgt de Heer ook zelf voor, hoor. Ja, Petrus werd bedroefd omdat hij hem ten derde male vroeg: Simon, zoon van Jona, heb gij mij lief? En Petrus werd indachtig dat hij de meester had verloochend. En hij werd bedroefd. Niet dat Christus, want er staat in de kanttekeningen dat het lijkt dat hij met 3 maal vragen aan zijn liefde schijnt te twijfelen. Nou, daar geloof ik echt niks van. Nou, dat is een fabel. Christus is een alwetend God. Hij wist dat Petrus, en daar stond hij zelf voor in, want hij had zelf die liefde in zijn hart geopenbaard, dat Petrus in zijn geloof nooit is opgehouden en ook die liefde die in zijn hart was uitgestort, dat was bij Petrus vast en echt en van God gewerkt. Ja, daar was Christus zelf te bewerken van. Nee, daar heeft hij niet aan getwijfeld, want dan zou de Heer achter de feiten aanlopen, maar zo is het echt niet. Nou. Hij weet alles van eeuwigheid, maar net als bij Maria Magdalena, hij wil het uit de mond van zijn bruidskerk horen. Ja, kom eens tevoorschijn, mijn bruid. Kom eens nou eens uit die kloven der steenrotsen. En toon mij uw gedaante, laat mij uw stem horen. Kijk, daar heb je het. En de Heer hoort gaarne op zijn vragen, hoort hij gaarne wat zijn volk daarop antwoordt. En Petrus werd bedroefd. Nou, dat was muziek voor de Heer Jezus Christus. En daar was hij zelf ook te bewerken van, want een droefheid naar God werkt een waarachtige bekering tot zaligheid. En dat is een evangelische droefheid, dat is niet een wettische droefheid, nee. Want een wettische droefheid, dat werkt de dood als het niet verder komt. Omdat hij ten derde male tot hem zeide: heb gij me lief? Toen werd hij ja. Toen kwam ook zijn verloochening weer hem volledig voor de geest. En hij zegt: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u verloochend heb. Gij weet ook dat ik naar buiten gegaan ben om bitterlijk te wenen over zoveel kwaad tegen zoveel goed. Gij weet dat ik u lief heb. Dat stond vast. En bij Peter is ook, dat was geen twijfelachtige zaak. Maar de Heere vraagt hem gewetensvol af hoe het zit. Hij wist het al. En Jezus zeide tot hem: weid mijn schapen. Dus daar heb je de herstelling van Petrus in zijn apostelambt. En dat doet de Heere bij al zijn struikelende volk en knechten. Nou ja, denk erover. Daar staat ook het bloed van Christus borg voor. En zijn voorbidding staat daar borg voor. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. Dus Petrus is oud geworden. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Want ja, mens, als hij het zelf uit moest zoeken, net als Jona, schip naar Tarsis. En een breedje op het strand lopen luieren. Nou, dat moet je niet in Jona's schoenen schuiven. Nee, maar hij wilde niet naar Nineveh. Niet omdat hij lui was. Nou, Jona was zeer ijverig, ook onder zijn volk geweest. Maar het had geen vrucht gedragen. En Jona moest het net aan de andere zijde van het schip werpen. Nou, hij zegt, die klein, daar heb ik geen zin in. Niet die prediking op zich. Dat was een calling. Daartoe was hij geroepen. Maar naar die heidenen? Nou. En toch had hij daar de grootste vrucht aller tijden. Jona, de Joodse zendeling, dat was mijn eerste boek dat ik geschreven heb. Nou, daar heb ik van gegeten, van gedronken, van die 4 hoofdstukken van Jona. Dat zal ik je echt vertellen. Want daarin komt het werk Gods in Jona's leven zo heerlijk openbaar, dat met tegenzin van Jona geeft de Heer de grootste opwekking aller tijden. Zo'n grote opwekking is er zelf op de Pinksterdag niet geweest. Denk er goed om. Wij lezen dat maar als een legende. Maar denk erover, die opwekking van de Ninevieten, dat is de grootste in de hele wereldhistorie geweest. Ja. Nou, dus Jona is uitermate gezegend en niet 153 mensen kwamen tot bekering. Nee, weet je hoeveel? 153.000, laat ik het zo maar eens zeggen. Ja, zijn tot bekering gekomen. Die Ninevieten, die hebben zich tot God bekeerd op de prediking van Jona. En dat was 100% Gods werk, want de inhoud van zijn prediking, ja, dat klonk niet zo positief. Hm? Maar zo werkt de Heere vaak, want als je in de zonde leeft en je zit er tot je nek toe in, dan preekt de Heere hel en verdoemenis. Om een mens van zijn voetstuk af te stoten en voor Gods rechterstoel te plaatsen. Zo is het in Ninevieten geschied. Nou, kijk, daar hebben jullie het weer. Onder de Joden had hij geen vrucht. En onder de heidenen had hij een schip vol vissen. Ja. En achteraf, ja, als u Jona ziet onder die bonderboom, is uw toren billijk ontstoken. Zelfs na die grote opwekking. Is uw toren, ja, billijk is mijn toren ontstoken, zegt hij. Want hij gunde die Ninevieten de zaligheid niet. Maar de Heer is barmhartiger als zijn knechten. De Heer gaat ze met zijn heilig voor. En ja, hij deed het niet, dat oordeel wat Jona gepredikt had, dat deed hij niet. Want in de wil des besluits stond verzegeld van eeuwigheid dat hij de Ninevieten tot bekering zou brengen. Nou, hier wordt eigenlijk: hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Nou, daar heeft Petrus ook vrucht op gehad. Met name op de Pinksterdag kwamen er 3, later 5.000 tot bekering. Op 1 de preek. En ze zijn doorgegaan met preken. En later Cornelius en al degenen die bij hem waren. Daar viel de Heilige Geest op de prediking van Petrus. En dat ze zo verwonderd waren dat de Heilige Geest ook op de heidenen is gevallen. Dus de heidenen, die is de zaligheid. De zaligheid is daaraan vermaakt omdat de Joden hem verworpen hebben. En als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, al zo zal geheel Israël zalig worden. Jood en heiden, de Heer bouwt zijn kerk uit alle naties. We hebben het ook vanmorgen Iran genoemd. En het meest onder zulke omstandigheden bloeit de kerk. Want kijk, dat dode reefverdom, ze hebben nog geen uitwendige verdrukking. Maar denk erover, ik vrees als de Heer met zijn bloedoordelen komt, dat ze zich niet bekeren, maar gaan vloeken. Ja, net zoals Trump. Staat ook in Gods woord. En de heidenen, als de Joden zich afwenden van de prediking van Paulus, omdat ze het verwerpen, waren de heidenen verblijd dat zij het mochten horen. Je moet het maar lezen. Dus dan gaat de Heer dat arbeidsterrein verplaatsen en werpt het net aan de rechterzijde van het schip. Dat zouden ze uit zichzelf nooit hebben gedaan. Maar daarom moeten we letten op de hand des Heren, op zijn wegen, op zijn aanwijzingen. Ja, dat is een vruchtbare weg, want dat is zijn wil. Dat we uitgaan, zegt hij tegen zijn discipelen. En dat gij vrucht draagt. En dat die vrucht blijft tot in de eeuwigheid. Dus dat is de bekering van zielen. Maar dan komt vers 18. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, God, dat gij uzelf wandelt al waar gij wildet. Moet je in absoluutheid verstaan. De Heer wijst op zijn jonge jaren, maar toen eenmaal Christus in het vlees gekomen was, zegt hij, wij zijn u gevolgd. We hebben alles verlaten, we zijn u gevolgd. Wat zal ons geworden? Dus denk erover dat dat ook een getrouwe volging was van de discipelen. En dat ging nog verder. Want als gij oud geworden zal zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. Namelijk om gebonden te worden als gevangene. En een ander zal u gorden. De scherprechter, want Peter is ook om het leven gebracht. En brengen waar gij niet wilt. Want dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Ja, en daarin moest hij de Heere volgen. En dat heeft Petrus ook met blijdschap gedaan. Hij is niet als een Demas afgehaakt toen hij deze woorden van de Heere hoorde. Want in de apocryfe boeken staat ook nog geschreven dat Petrus ondersteboven aan het kruis gespijkerd wilde worden. Omdat hij zijn meester had verloochend. Omdat hij zich nog niet waardig vond om op een normale manier gekruisigd te worden. Nou, dat laten we liggen. Dat weten we niet, staat niet in Gods woord beschreven. Maar hij is wel om Christus wil gestorven. Ja, vanwege het lijden dat hij Petrus, met name Petrus, moeten dragen, ook de andere discipelen. Want het verlezen van Jacobus, die werd al direct door Herodes gedood. En Johannes is het oudste geworden, Johannes op Patmos. En daar keert Petrus zich naar om. En Petrus omkeren, daar zag de discipel volgen welke Jezus lief had. Die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het u verraden zal? En als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Nou, die moest ook Gods weg gaan. En voor Johannes had de Heere een andere weg op van eeuwigheid bestemd. En we weten dat Johannes ook de verbanning door zijn vijanden niet is ontlopen. Maar hij had een ontzaggelijk heerlijk werk te doen op het eiland Patmos. Ja, we zullen er eerst maar weer eens van zingen. Dat zijn wel heerlijke wegen. Heerlijk zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij. En dan gaan we het zesde en zevende vers van Psalm 92. En daar van het zesde en zevende vers. Mijn oog zal hen aanschouwen, die listig al mijn paan in het heimelijk gadeslaan, mij telkens onrust bouwen. Ook zal mijn oor eens horen dat gij de boze straft, dat gij mijn wraak verschaft van hen die mij verstoren. En het zevende vers, 6 en 7, Psalm 92.
Oh, wow.
dikwijls in Gods woord dat het net aan de andere kant geworpen moet worden. Tot Paulus werd bijvoorbeeld gezegd, ga in der haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En Paulus was wel bestemd, voorbestemd voor de heidenzending, maar dat betekent niet dat de prediking onder de Joden geheel uitgesloten was, want waar hij zich bevond, begaf hij zich altijd eerst naar de synagoge. En dat kunt u lezen tijdens de zendingsreizen van Paulus. Maar uiteindelijk was de heidenwereld zijn akker. En we hebben net Jona genoemd. En Joden wilden ook niet, zoals Christus hier zegt, dat hij naar een plaats moest waar hij niet wilde. Nee, Joden wilde absoluut niet. Maar daar in Nineveh gaf de Heere een hele rijke vrucht. En ik heb mij er wel eens over verbaasd, over de zendingsreis van Paulus, dat de Heere zo krachtig medevrocht. En dat hij een hele rij broeders en zusters de groeten doet. Nou, wat is het nou in onze dagen geworden? Dat is ook wel voorzegd, want ik heb al meer gezegd, het lijkt al of we in deze tijd weer terugkeren naar de tijd van de profeten. Die hadden ook nauwelijks vrucht. Wie heeft mijn prediking geloofd en aan wien is daarom de Heere geopenbaard? Daar hoor je geen antwoord op. Nee, dat blijft allemaal stil. En omdat het een gewoonte, een afgodische gewoonte is geworden voor de Joden, een ergernis, dat staat er duidelijk geschreven. En voor de Grieken dwaasheid, profeten, daar hadden weinig klankbord, weinig of geen klankbord onder de prediking, onder de Joden. En daarom, zij hebben natuurlijk Christus en schriften verworpen. En toen is ook de zaligheid tot de heidenen gekomen. Met een rijke vrucht, nog steeds met een rijke vrucht, want ik heb al gezegd, die zogenaamde vreselijke regimes, laat dat waar zijn, maar Nederland is niet beter, want daar passen ze zich aan. Als je dat niet opmerkt, dan ben je nog blinder als een mol, want in Nederland is geen vrucht. Je hoort niks. En de Heere doet dat altijd onder de publiek klinkende getuigenissen van zijn geroepen knechten. Het is altijd op de prediking komen zielen tot bekering. En dat heeft de Heer ook beloofd. En als de Joden zich niet bekeren, je kan ook zeggen als de Revo zich niet bekeren, ze zullen zich niet bekeren. Nee, nee, nee. Omdat de Heer zijn kandelaar al heeft verplaatst, dus dan hoef je echt niks meer van te verwachten. Nee. Misschien bij een volgend geslacht, maar dit geslacht, de Heer slaat nou heel dat geslacht over. Want die hebben hem net als de Joden verworpen, het Refedom, niet om daarop neer te kijken. Nee, nee, want ik zei eens tegen mevrouw, toen in Haskamp, toen reden zo'n ellenlange motorkolonne van die sportmotoren op zondag voorbij. En ik zeg, vrouw, het is een wonder dat ik er niet tussen zit. Want zo is het ook nog een keer. Hè? De Heere maakt onderscheid waar het van nature echt niet is, dus je hoeft je eigen nergens boven te verheffen. Ook niet boven kermismensen die naar de kermis gaan. Nee, de Heer kent kermis. Hij brengt alleen maar kermismensen tot bekering. Ja. En dat zie je. Zelfs satanisten kan de Heer nog bekeren. Als ze zich niet vergrepen hebben aan de zonde tegen de Heilige Geest. Dan kan de Heer ook satanisten bekeren. En we moeten maar denken. Maria Magdalena was van 7 duivelen. Dus je moet maar denken dat ze de duivel heeft gediend. Ja. Zo wij van nature allemaal. En nou wordt alles natuurlijk in onze dagen mooi en reformatorisch verpakt. Hij is met bezemen gekeerd en dan plakken ze reformatorisch op. Maar het is nog steeds eigendom van de duivel. En dat wordt niet meer gewogen. En als het gewogen wordt, dan staat iedereen overeind. Nou, Stamer is zo overeind dat alle adders eruit barsten uit die vijandige harten. Want dat moet onder de prediking gebeuren. Dat die vijandschap wordt gedood door het dynamiet des Heilige Geestes in de prediking. Dat is altijd de roeping. En als een volk zich verhardt of daartegen verzet, ja, dan gaat het weer naar andere streken en andere plaatsen. En de apostelen, je moet nou echt niet denken dat hun weg altijd voorspoedig was. Nou, nou. Nee. Paulus heeft veel in gevangenschap verkeerd, in gevangenissen verkeerd en zijn brieven daar geschreven. Je leest dat ook in de geschiedenissen en in het getuigenis van de van God geroepen zendelingen. William Burns die moest in China veel via een boot reizen, omdat ze hem altijd op de hielen zaten. Toen al, ja. Nou, je moet het maar lezen, want dat is echt stichtelijk als je dat leest. Dat ging ook allemaal niet van een laaie dakkie. Hij is hier ook geweest 2 jaar, maar had het hier gauw bekeken. Want ja, koud land, niet daarom. Maar zo koud zijn ook de mensen. Want in het noordelijke deel van de wereld zijn de mensen koud en hard. En in het zuidelijke deel, dan spreek ik alleen op natuurlijke wijze. Hè. Hoe meer je zuidelijker komt, des te meer zijn de mensen vriendelijk en hospitality. Ja, je kan zo bij hen aanschuiven aan de tafel. Hoe zuidelijker je komt. Ik kan er wel wat verhalen van vertellen, maar dat zal ik nou niet doen. Maar zo is William Burns zo tegengevallen hier in het noorden. Niet vanwege die natuur, niet vanwege het klimaat, maar omdat zo de mensen zijn. Omdat zo de mensen waren. Hij had hier ook geen klankbord. Dus na 2 jaar is hij weer weggegaan. En toen werd hij door Duncan gewezen op de zending in China. En daar heeft hij ook niet altijd vrucht gehad, want het was ook wel eens ploegen op rotsen. Maar wel vrucht gehad en ook veel vrucht gehad. En dan zie je dat in die landen waar die strenge regimes zijn, dat de Heere daar zijn kerk zegent. Veel meer als hier in het Westen. He, want dat gaat vaak met de wereld gepaard, wereld hand in hand, Christus en de Belial. Nou, daar kun je niet meer mee. Daar kun je niet omdat je beter bent. Maar dacht je dat Maria Magdalena daar mee, zou gaan? Echt niet met die Revo-kerken? Nou, denk erover dat zij dan een getuigenis had laten klinken. En zoals in Gods woord opgetekend staat, de sodomie binnengehaald, allemaal vacuüm verpakt. En dan doen ze net of dat God het niet ziet. Nou, wat voor een godsdienst dat is echt van God vervloekt. En het gaat maar door. Het wordt steeds erger. Want als je allemaal ziet wat die dominees uitbraken, daar is niks meer van God bij. Helemaal niks. En Kort is er ook in gevallen. En dat betekent dat hij de geest van Christus niet hebt. Want dat kan niet bestaan met genade. Dat kan absoluut niet. Dat je nog voor die duivelse instellingen zoals de SGP. God bekeert trouwens geen bewegingen. Hij bekeert verloren zondaar. Dus al die verheerlijking van die bewegingen, dat is allemaal van God vervloekt. Dat is ook in de Bijbel, kun je dat nergens vinden. Van zulke soort bewegingen. Politieke bewegingen, mensen, houden gelijk maar mee om. Dat is niet van de Heer. Nee. En de Herodissen, die worden nou ingezegend op alle plaatsen. Kijk het maar na. Net wat die dokter Coleman zegt, de krankzinnigheid is het nieuwe normaal. In de kerken, in de wereld. En het wordt steeds erger. Het versataniseert in het kwadraat. En het lijkt wel of je hoort niks. Het lijkt wel of die wereldse klokkenluiders, die hebben het vaak bemoeilijk en benauwd. Omdat ze ook niet getolereerd worden. Ook al blijven ze horizontaal, die worden al niet meer in deze westerse wereld getolereerd. Dus je moet maar niet denken dat het een geplaveide weg is. Want Petrus werd het wel aangezegd, gij zult op plaatsen gebracht worden waar gij niet wilt. Nee, want dat was de geest van de profeten, de geest van de apostelen om te preken. En dat ze dan veel vrucht mochten ontvangen. Dat gaat altijd gepaard met de grootste vijandschap. Hoe is Paulus niet benauwd geworden van die in de diaspora verkerende Joden? Dat was dan van het fariseïsme, die Joden die hen overal bespotten en lasterden. Maar wat dat betreft heeft Paulus wel zijn sporen gehad. Heeft hij wel uitermate geleden om Christus wil. En Petrus ook. Maar de Heer Jezus had tot hem niet gezegd dat Johannes niet sterven zou. Nee, nee. Hij had gezegd, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Dat is niet gebeurd. Maar als de Heer dat gewild had, dan had het gebeurd. Wat gaat het u aan? Want de Heer handelt met elk van zijn knechten. Hij zendt ze wel 2 en 2. Dat zie je ook met Paulus en Silas. En ook met Barnabas en Marcus. Ik kan er nog wel meer aanwijzen. 2 en 2, want als de een valt, dan richt de ander hem op. Zo werkt de Heer vaak. Ook door de weg van middelen. En deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. We weten dat zijn getuigenis waarachtig is, omdat hij en de andere apostelen ook geschreven heeft door de inspiratie van de Heilige Geest. En daar heb je het weer, nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden, acht ik dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Maar er staat genoeg in Gods woord geschreven tot zaligheid. En al die geschiedenissen die zijn geschreven tot ons nut. Want de mensen die ze hebben uitgedragen, dat getuigenis, de apostelen en de profeten gepredikt hebben, die zijn reeds allemaal boven in de hemel. Die behoren tot de triomferende kerk. Dus als ons dat niks te zeggen heeft, werp het net aan de andere zijde. Ja, u zegt, ik heb geen bijzondere roeping. Al Gods volk hebben roeping. Ja, want er ontstond een vervolging in Jeruzalem na de Pinksterdag. En de bakker en de slager, die werden ook vervolgd en uitgedreven. Er staat, en ze verkondigden het woord. Ook die geen bijzondere roeping hadden. En die dat wel hadden, ze daar staaf van geschreven en zij preekten Christus. Dus wel eens onderscheiden. Maar je moet niet denken dat er één kind van God bestaat die geen getuigende mond heeft. Dan ben je Gods volk niet, dat is heel eenvoudig. Die stille in de landen, dat is ook zwaar vervolgd. Ja. Op de plaats waar je gesteld bent, ook voor je kinderen, om je kinderen op te voeden wat je aan het doopvond hebt beloofd, in de voorzijde leer, in de vreze des Heren volgaan. En als je kinderen dan afziet wijken in de wereld, met name als ze ouder worden, ja, dan staan ze voor God. En daarom, catechisanten, moet je ook belijdenis doen als je op leeftijd gekomen bent, want je kunt niet altijd op je vader en moeder teren. Dat kan niet. Je moet voor de Heren uitspreken wat je gelooft. En dat je gelooft. Want dat is natuurlijk ook allemaal vervalst. Vervalst aan zegt, je doet geen belijdenis dat je gelooft. Maar wat je gelooft, dat is natuurlijk allemaal onzin. Want dat heeft onlosmakelijk met elkaar te maken. Je doet belijdenis van het ware geloof. En dan zeg je, ja, ik ben nog niet tot geloof gekomen. Dat is een goddeloze uitspraak. Want je had al lang tot het geloof gebracht kunnen worden. Als je maar voor God wordt wie je bent. En ik heb u gezegd, ja, na ontvangen genade bestaat dat zoeken des geloofs, zoals Maria Magdalena mocht beoefenen. Dat kent al Gods volk, want de Heere maakt zijn volk zoekend. Ook als die aan hen verschenen is na de wedergeboorte, dan maakt hij zijn volk zoekend als hij zijn aangezicht weer verbergt. Want daarin worden ze geoefend om nou altijd maar in die gemeenschap met Christus en de Vader en de Heilige Geest te verkeren. Want dat maakt vruchtbaar. Dat maakt vruchtbaar. Kijk maar in de natuur. Als een vrouw vruchtbaar wil zijn, dan moet ze naar de man om met hem in gemeenschap te verkeren. En zo is het ook geestelijk. Zo is het ook geestelijk. En de discipelen, ja, die zijn eerst 3 jaar met de Heere in gemeenschap verkeerd. En toen werden ze uitgezonden. Ga dan heen, onderwijst alle volken. En daar staat voor de rest, vooral van Paulus, ga je het in de Handelingen lezen, hoe het hem is vergaan op die zendingsreizen en in al die landen en in al die gemeentes. Maar dat wonderlijke wat ik altijd daarin opmerk, dat de Heere zo krachtig medevrocht. Ook door tekenen en wonderen, want toen was het evangelie nog niet gesetteld, om het nou maar eens te zeggen. Dat gebeurt nog wel, ten dele. Maar met name in de apostolische tijd werd het bezegeld met wonderen en tekenen. En die wonderen, die moeten we in ons leven wel kennen. Maar ten eerste de God van het wonder. Kinderen, je moet eerst de Heere kennen. Je moet eerst Christus kennen. En dan werkt hij ook door middel van zijn goddelijke voorzienigheid. Zal hij ook wonderen werken. Ja. Hij doet wonderen, hij alleen. En als hij daar nou niks van kan vertellen, je ja, ben je dan wel bekeerd? Want de Heer bevestigt altijd met tekenen en wonderen de waarachtige bekering. Maakt uw merktekenen, spitsie pilaren. Ja, denk erover. Die mag je ook niet verzetten. Ook die vaderen gemaakt hebben. En ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. En vooral de profeten en de apostelen. Mensen, het is toch zo'n heerlijk leven. Het is een heerlijk leven wat de Heer zijn kerk heeft bereid. Niet altijd even aangenaam voor het vlees. Maar dat is ook ons niet beloofd. Dat is ook ons niet beloofd. Denk erom. In de wereld zult je verdrukking hebben. Maar dat je uit gaat zien naar zijn wederkomst. Niet om van de eerste plaats van die verdrukking verlost te zijn. Nee. Maar om de Heer in gerechtigheid te aanschouwen. Zonder onderbreking. Zonder zonde. Er komt nog geen zonde meer tussen. En dat hebben de apostelen ook gepredikt. Ze zijn uitgegaan. En nadat de Heere ook zelf na zijn opstanding hen bekrachtigd had in hun ambtelijke roeping, in het allerheiligst geloof en aanwijzingen, dat was allemaal door de Heilige Geest, denk er goed om. Want toen hebben ze het wel opgeslagen, alles wat de Heere toen gesproken heeft, na zijn opstanding, hebben ze allemaal opgeslagen, omdat dat gepaard ging met de kracht van zijn opstanding. Dat vergeet je nooit meer, nee. En dat gaat de Heere steeds weer bevestigen. Nou, denk erover dat het voor de apostel Petrus blijdschap in zijn leven is geworden, dat hij aan de zeven Tiberias is hersteld geworden in de genade en in zijn ambt. Toen werd hij nog een keer bedroefd. Hij had al evangelisch berouw gehad, maar toen werd hij nog een keer bedroefd omdat hij zo laag gevallen was. Ja, hij schaamde zich, maar hij kon niet ontkennen op de vraag, heb gij mij lief? Ja, Heer, gij weet alle dingen. En gij weet, en dan doet hij een beroep op de alwetendheid van Christus. En de Heer die spreekt dat niet tegen, want hij wist dat het waar was. Hij wist, dat wist hij al in de zaal van Caiaphas. Ja. Dat Petrus met vloeken en eed zweren, en toch had hij Christus lief. Ja, u zegt, hoe kan dat met elkaar bestaan? Nou, het loopt over evangelisch berouw. Ik heb dominees wel eens verweten. Ik zeg, je weet waarin je gevallen bent. En als hij niet in de schuld komt, heb je geen genade. Dat is zo heel eenvoudig. Tante Mien zei altijd, als je veel genade hebt, kom je gelijk in de schuld. Petrus had veel genade, kwam gelijk in de schuld. Als je weinig genade hebt, kom je in de schuld. En als je geen genade hebt, kom je nooit in de schuld. Dus daar kan je toch een toetsen. Denk er goed om. Ja. En dan moet je niet op die uitgeleidingen in de eerste plaats van de ander letten. Maar eerst zelfs dat je uitgegleden bent in het paradijs. Met een eeuwige val. Want dat die zelfkennis, dat is absoluut noodzakelijk. Hoor. Zelfkennis, dat ontvang je uit de godskennis. Als de Heer je plaatst voor zijn rechterstoel en voor zijn heilig recht. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, dat moet je echt er wat van kennen. Hoor. En billijk zonder loon, wat hem ook overkomt, daar moet je echt wat van kennen. En als de Heer zich van achter het recht zich aan je verloren ziel openbaart, dan kun je daar ook getuigenis van afleggen, zoals Petrus het zegt. Om getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. Nou, wat dat betreft is het zo ijzig stil geworden dat de tijd die breekt aan dat we het net moeten werpen aan de rechterzijde van het schip. Ja. En dat hebben we wel verschillende keren mogen doen op zijn bevel. En de discipelen die hadden daar ook wel enige kennis aan. Maar toen werden ze na de opstanding van Christus definitief uitgezonden. Ja. Definitief uitgezonden naar de heidenen. En Petrus voornamelijk nog onder de Joden gewerkt. Maar hij was ook niet verstoken van de heidenprediking. En je ziet het, de apostel Paulus, die is wel gesteld. Want wat de Heer tot Ananias heeft gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet in mijn naam. En dat ging gepaard met veel vrucht. Maar dat ging ook gepaard met veel barensweeën. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt en God, hij is een heil alleen. Amen. Heren, oh, er is zoveel van te zeggen. Er is nog meer van te ervaren. Er is zoveel van te ervaren van uw koninkrijk. En van die personele genade. Er is geen plafond in. En met name van de liefde. De liefde van Christus dringt ons. Oh, daar is ook geen plafond in, want die blijft tot in eeuwigheid. Heere, gij mocht ons vervullen, dat elke vezel in ons gedrenkt is in de liefde van Christus. Omdat we uit mochten gaan, om ook dat geluid aan de verste grenzen te laten klinken, in uw naam. Verheerlijk u daar in uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit, om Jezus willen, amen. Gemeente nog zingen van het 8e zangvers. In hun grijze dagen. Nou, Petrus is ook oud geworden. Blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris. Gewenste vruchten dragen. En wat er verder volgt in dat 8e zangvers van Psalm 92.
Ah!
ons heen in vrede ontvangt, met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.